Wordt nou iedereen die vandaag in de weg rijdt, Thijs, in de Giro, worden die ook allemaal geschorst?
Ja, wat een rare tijd het was dit, hè.
Dat sloeg helemaal nergens op.
Ja, er was een Italiaans meisje die heel veel, die heel veel over wielrennen twittert. Die zei, ja, de Giro-organisatie heeft alles aan gedaan om het echte leven in Milaan na te bootsen. Waar je als wielrenner alleen maar te maken hebt met auto's ontwijken en hekken op plekken die ze niet horen te staan. En dat soort dingen. Was wel een beetje zo.
Real life rollercoaster.
Ja, wat een chaos. Nou goed, ja, dat hoort er ook bij, blijkbaar in Italië. Maar uiteindelijk was het toch nog wel een soort van karma dat alles goed kwam.
Gek genoeg wel, ja. Want Igana had natuurlijk zomaar kunnen verliezen, maar die Italiaanse fietsgoden waren hem weer gunstig gezind.
Het was sowieso wel een beetje de dag van het goede karma, vond ik.
Je bedoelt Van Moer?
Ja.
Ja. Ja, ik zeg het nu een beetje pathetisch, maar dat is er wel volledig terecht.
Ja, vorige week verkeerd gestuurd in de Ronde van Limburg. Op, wat zal het zijn geweest? 500 meter van de streep? Ja. 600?
Ja, 600, meer niet. Ja.
Toen hij, hij had gewoon gewonnen in feite. Het was gewoon klaar.
Hij kon zijn armen omhoog steken, dan had hij nog gewonnen.
Ja, precies, eerste profzege zou dat zijn geweest. En die jongen rijdt het hele jaar al hartstikke goed. Maar ja, winnen is gewoon voor iedere prof is dat lastig. En zeker als je niet één hele grote specialiteit hebt. Nou is deze jongen een hele goede tijdrijder. Dus die gaat vast nog wel meer winnen in zijn leven. Maar ook daarin krijg je altijd weer te maken met van die superspecialisten zoals Ganna. Dus ja, hij weet van tevoren. Ik ben niet een renner die 20 koersen in zijn leven gaat winnen. Dus het zal je maar gebeuren dat dan een van de wedstrijden die je wint, die wordt je ontnomen door een gast, door een seingever die staat te tukken. Maar ik begreep helemaal zijn frustratie en woede vorige week. Je kunt je echt natuurlijk in zo iemand verplaatsen dat hij op het laatste moment die afleiding van die ouders wordt ingestuurd. Maar dat hij dan vandaag zo terugkomt en gewoon de eerste etappe in de Dauphiné wint. En de leidersstrijd pakt en alles wat erbij hoort. Ja, dat was wel dik verdiend, zeg. Dat was wel ook wel goed karma. Karma is soms ook niet een bitch.
Ja, nog even door over Van Moer dan. Brent Van Moer, wat natuurlijk een klinkende naam is als je op een fiets gaat zitten. Brent Van Moer. Zo hoor je het toch eigenlijk te heten als je Belgisch wielrenner bent.
Allé. En hij komt uit dezelfde gemeente volgens mij als Thomas de Gent. Maar dit is natuurlijk de nieuwe Thomas de Gent. Dat zei Thomas de Gent zelf ook.
Ja, vandaag? Of
ja,
al
ja Twitter, you heard it here first, geloof ik. Zo, de Brent Van Moer is de nieuwe Thomas de Gent. Nou ja, wat hij vandaag deed, dat was precies een Thomas de Gentje natuurlijk.
Mm. Buitengewoon knap. Hij heeft overigens al, hij heeft alle truien.
Ja.
Dat is leuk. Geel, wit, groen, bollen, alles.
Ja, dat was lekker makkelijk voor de podiumceremonie.
Ja, blijven staan. Het is nog een trui.
Ja, het is dat er geen teamtrui was, anders had hij die ook gehad.
Ja, de hoe heet die ook weer? De lapjes. Lapjestrui?
De lapjestrui. Nee, dat was altijd de combinatie van alle klassementen. Ik was daar vroeger echt wel eens fan van de lapjestrui, want Steven Rooks had die trui. Dat was altijd mijn idool toen ik klein was. Was wat heel erg voor Steven Roos. En die had de lapjestrui.
Maar waarom is de lapjestrui weg?
Ja, omdat de lapjestrui gewoon een soort van verkapte gele trui is. Je moet in al die klassementen moet je goed staan. Dus ja, het kwam toch wel vaak terecht bij een van de renners die al sowieso ergens in de heel hoog in het klassement stond of geel won. En ja, laat me zeggen. Wat was dat nou voor een trui?
Was dat nou de voor lapjestrui? Dat was even de mooiste trui uit de wielergeschiedenis. Kom op.
Ja, de lapjestrui. Ja, ze hebben het nog heel lang. In Vuelta heb je het nog heel lang gehad. Volgens mij de laatste jaar niet meer uit mijn hoofd.
Nee.
Maar daar had je de tijd van de Combinada. Dat was dus ook gewoon een optelsom van hoeveel je stond in elk klassement. Dus als je eerst stond in het In het algemeen klassement kreeg je een eentje. Dan stond je tweede in het bergklassement, dan kreeg je plus 2. Dan stond je tiende in het puntenklassement, dan had je dus 13 punten. En zo door, zeg maar. Dat hebben ze nog heel lang gehad. Maar ja, dat combinatieklassement, jemig.
Maar die trui,
ik heb het even opgezocht. Ja. Van 1968 tot 1989. Dus iets meer dan 20 jaar. En dan ook nog wat onderbrekingen. 1974, ja, dit is wel een goeie. Dus de eerste winnaar is Franco Bitossi. Daarna Merckx. Zoetemelk, Merckx. Toen dachten ze, ja, we kappen er wel. Met Eddie Merckx sowieso. En toen zijn ze er in 1980 weer mee begonnen. Tot 89 dus. En de laatste twee winnaars, Steven Roos.
Kijk eens. Zou hij hem nog hebben? Ik denk het wel, hè?
De lapjestrui. Ja, ik kan het ook hier aan vragen.
Ik heb wel gehoord, het is geen persbericht geworden, maar ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat de Vuelta gaat hem herintroduceren en die vernoemt hem naar Alejandro Valverde.
Oh.
Niet?
De Pitti-trui.
De Pitti-trui, ja. Lijkt me een hele goede trui. Goed. Brent van Moer. Geweldige prestatie. Criterium du Dauphiné. Er rijdt nog iemand rond waar jij een Twitter berichtje over had. Daar moet je even iets over vertellen. Komt ie aan. Want ik volgde een discussietje naar aanleiding van een tweet van jou. En dat gaat natuurlijk over het wel en wee van Chris Froome. Het had een aparte rubriek kunnen zijn in deze terugkerende podcast over fietsen. Maar dat is het niet geworden. Het is Valverde geworden aan het eind van de uitzending. Maar Froome, hoe is het met Froome?
Ja, hij moet in deze Dauphiné moet hij eigenlijk bewijzen dat hij klaar is voor een vijfde toerzege. Nou vind ik dat echt een verhaaltje geworden wat echt niemand meer gelooft. En hij zelf ook niet meer. En ja, dat blijft hij maar zeggen natuurlijk. Ja, het gaat beter en het gaat nu weer. Ik ben nu weer met dit bezig. Dus ik ben nu weer extra. Had nu een extra van nieuwe manier om gewicht te verliezen of zo. Nou ja, het is gewoon. Hij zit vandaag. Hij liet zijn ploeg op kop rijden om hem af te zetten. Eigenlijk aan het laatste klimmetje. En hij boven op dat klimmetje hing hij er nog echt als één na laatste aan zo ongeveer. En ja, dat peloton was toen nog 80 man groot. Dus hij wordt ook 75ste van die 80. Ja. Het is niet meer vol te houden.
Vind je het moedig?
Zeg je?
Vind je het moedig?
Ja. Weet je niet. Ja, ik vind het ergens wel moedig. Ik vind het knap dat hij zo is teruggekomen na zo'n zware val. Al zijn er natuurlijk veel meer renners die terugkomen na zware valpartijen. Maar ja, om het nou moedig te vinden als iemand voor 5,5 miljoen per jaar doorfietst, vind ik ook niet per se moedig.
Heeft ermee te maken, hè? Dat de hoogte van dat bedrag heeft ermee te maken dat het van minder moed getuigt.
Ja, misschien toch wel, ja.
Ja, de heroïek gaat er wel vanaf met dat salaris.
Ja. Het is niet alsof die nergens meer een contractje kon krijgen en toen nog ergens voor een heel klein ploegje nog een schamel contractje heeft getekend omdat hij iets wil bewijzen. Het is meer, ja, dat er een Israëlische miljardair is geweest die nu op zijn achterhoofd krabt en denkt, Maar goed, het heeft ook mee te maken dat Froome wel een verleden heeft natuurlijk met de nodige mitsen en maren. En ja, ik ben wel benieuwd waar dit eindigt. Ja, hij had in het verleden was het al heel vaak een rookgordijn en het ophangen van allerlei verhalen. En ik heb het idee dat hij dat nu weer aan het doen is. En dat is, misschien is dat niet helemaal eerlijk dat ik hem daarop afreken. Maar dat, ja, dat gevoel speelt toch wel mee bij me. Dat moet ik wel eerlijk bekennen.
Ja, denk je, want dat is natuurlijk de vraag. Denk je dat hij überhaupt zou starten in de Tour over een paar weken?
Ik denk het niet eigenlijk.
Nou, een paar weken geleden zei je hetzelfde antwoord op deze vraag.
Ja.
Ik denk het niet. Daar is dus niet veel aan veranderd.
Nee, ja. Wat gaat hij nu doen, weet je? Hij heeft geen enkel. Er is gewoon geen teken van echte vooruitgang. Sinds hij terug is na zijn heftige beenbreuk.
Nou, niet zodanig dat hij in staat is om voor een zege te rijden in de best bezette wedstrijd.
Een zege. Ja. Zegen, dat doel, daar heb ik het al niet eens over.
Nee.
Ik heb het ook niet over top 10 rijden, want dat gaat ook niet kunnen.
Over opgesteld worden.
Als hij wordt opgespeeld, nee, hij gaat geen top 10 rijden in de Tour. Maar hij gaat ook geen top 20 rijden.
Nee.
En hij gaat ook geen etappe winnen.
Hij gaat ook geen top 50 rijden.
Nou, dat wordt al heel lastig, denk ik. Hey, ik zal eens kijken hoe lang het geleden is dat hij gewoon dat hij überhaupt ergens bij in de buurt is gekomen van een uitslag, van een goede uitslag. Dan zit ik bij een 51ste plaats op in een bergetappe in Catalonië.
Dat noem jij toch niet in de buurt zijn van een goede uitslag, toch?
Nee, dat zijn zijn beste uitslagen. Wat ik nu zeg, zijn zijn beste uitslagen.
Okay.
Een 40ste plaats in een bergetappe in UAE Tour. Dus met gewoon aankomstberg op die Jebel Hafid.
Ja.
Op 5 minuten van Pogacar. Dan ga ik naar 2020. Ja, in de Vuelta één keer een 57ste plaats. Dus de beste klassering. Op de Alto de Farapona. Ja, en dat was het. Tour de l'Ain, 41ste in het eindklassement. Ik denk dat dat nog... Die eerste maanden, zeg maar, na zijn terugkeer. Dus na corona, zeg maar. Dat waren misschien wel nog zijn beste maanden. 37ste in de Route du Sud, of in de oude Midi Libre. Route d'Occitanie heet die nu.
Ja.
37ste en dan 41ste in Tour de l'Ain. En dan Dauphiné 71ste, toen niet naar de Tour. En daarna werd het eigenlijk alleen maar slechter. Dus ja, het gaat niet beter nu dan vorig jaar. Het gaat slechter.
Ja. Vind je dat zijn ploeg moet ingrijpen? En tegen zichzelf en de kwade, cynische, niet goed willende buitenwereld moet beschermen.
Ja.
Want als wij ooit een wielrenner van zijn sokkel af willen zien vallen, dan is het deze wel die een poging gaat doen in de Tour.
Ja, willen we hem van zijn sokkel zien vallen?
Nou, nee.
Ja, als hij naar de Tour gaat, dan valt hij van zijn sokkel.
Nee, daarom, ja.
Ja, maar dat denk ik ook.
Dan moet je hem toch tegen beschermen. En dan zeg je, oké, en nou is het genoeg geweest.
Nee, ja, ik denk dat ze dat wel gaan doen. Ja, want, ik bedoel, met wat voor een idee, dan gaat er ook iemand tegen hem zeggen. Ja, en dat zal hij zelf misschien anders wel zeggen, na deze Dauphiné. Want er gaat niks gebeuren, deze Dauphiné. Misschien dat hij heeft in de Tour of the Elves één keer meegezeten in een ontsnapping. En daar werd hij uitgereden. En toen werd hij 73 of 82, dat weet ik veel wat. En dat gaat in deze Dauphiné, gaat hij ook, ja, als de eerste beste bergetappe ligt hij eraf. Het klassement om zeep, dan gaat hij misschien nog een keer proberen mee te zitten in een ontsnapping. Daar gaat hij niet uit winnen. En ja, dat is het dan. En ja, dan gaan ze beslissen, moet je daarmee naar de Tour, ja of nee, waar het niveau nog hoger is. En waar die, daar gewoon alleen maar pelotonvulling is. Ja, dat wordt wel een hele lastige. Ze hebben me hier natuurlijk wel echt voor aangetrokken. Ja, met het idee. Hij gaat voor ons in ieder geval een poging doen om de Tour te winnen. Ja, dat is gewoon absoluut niet realistisch. Niet in de verste verte niet. Dus ja, wat ga je dan doen? Ga je hem dan thuis laten?
Zeker.
Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk, ja. En ik denk dat ze hem dan inderdaad wel tegen zichzelf in bescherming nemen. Als hij het niet al zelf doet. Hij heeft het al even erg gezegd. Ja, ik moet in de Dauphiné wel. Ga ik proberen mijn vorm aan te scherpen. En, kijk hoe ver ik sta. Ja, maar goed, ja, dat is duidelijk. Dat verandert ook niet, hè? De Tour is minder dan een maand van nu. We starten de Tour. Er gaan geen wonderen meer gebeuren.
Nee, bij niemand niet.
Hij heeft dit jaar 13 punten gescoord in de Pro Cycling Stats ranking. Dat is goed voor de 738ste plaats in de wereld. Dus ja.
Ja.
En dat is gewoon omdat hij 3 keer een etappekoers heeft uitgereden. Als 96ste, 81ste en 47ste. Ja, het is wel klaar. Dit gaat niet meer goed komen.
Nee, dat gaat niet meer goed komen. Nou,
hoe een harde kop die ook heeft, hè, want dat heeft hij al van alle dingen over hem zeggen. Maar hij heeft wel een kop van beton. Maar dit gaat niet meer goed komen.
verhuizen we naar Italië in de wetenschap dat ook de Tour of Japan gefinished is. Een tijdje geleden.
Dat is
het. Maar ik kwam het tegen in de, in de statistieken. Ja, bedankt aan Pro Cycling Stats.
Je moet hem nog even erin gooien.
Ik dus.
Weet je, er is altijd één etappe in de Tour of Japan die ik altijd wel even met extra veel aandacht bekijk. Dat is de rit naar Mount Fuji.
Ja,
de kortste bergetappe. Het was jarenlang was het de kortste bergetappe die er was in het hele. Gewoon overal over de hele wereld, denk ik. Nu was die iets langer. Die hadden ze nog een aanloopje van iets van 60 kilometer of zo. En dan de Mount Fuji op. Maar het is gewoon jarenlang een bergetappe van 14 kilometer geweest. Beneden starten, aan de voet van Mount Fuji. En dan gewoon meteen hip, knal, bergop. En dan wie het eerst boven was. En dat zorgde echt voor tijd. En we hebben echt minuten gesmeten. Ja, ik heb dat dus één keer gedaan. Toen was het nog wel een klimtijdrit, Mount Fuji op.
Oké, dan ga ik het zeggen ook. Met Froome in hetzelfde peloton.
Met Froome in hetzelfde peloton, ja, klopt. en in slagregen, zijn met een soort orkaan.
Oh.
En ik weet echt nog... Ik ben bovengekomen op de fiets, maar ik heb toch nog nooit verder in een wedstrijd gehad dat ik dacht, ik ga nu zo langzaam dat afstappen en lopen misschien wel sneller is. Dat gewoon een echt oprechte gedachte was. Het is zo stijl, die Fuji. Daar zitten echt gewoon ramps in. Dat is een soort angliu.
Oh ja.
Maar dan iets bredere baan en nog een pittoresker uitzicht.
Ja, maar hoe mooi is het als je in de Vuelta de Angliru als etappe. Alleen de beklimming van de Angliru.
Hoe vet zou dat zijn, ja.
En dan doe je hem een late avond, een beetje Spaans tijdstip om te koersen. En dan licht je hem uit, de hele berg. En dan zie je zo'n prachtige streep vanuit de helikopter. Het lijkt me helemaal schitterend.
Dat is wel tof, hè? Ja, dan kun je ook gewoon s'avonds. Ja, laten we dat doen. We sturen een brief naar de Ronde van Spanje.
Ja, jij kan een beetje Spaans.
Ja, ik stuur een brief, ja. Alleen de Angliru graag.
Geachte meneer Fernandes Hernandez.
Ja, maar het is een beetje hetzelfde. In de Tour zou je natuurlijk ook prima gewoon een keertje alleen ervan toe kunnen doen. Gewoon één keer ervan toe. Gewoon beneden met z'n allen starten. Dan kun je wel die start doen die ze jaren geleden een keer in de Tour deden met die rare grids, weet je wel.
Ja, die Formule 1 start.
Ja.
Oh, dat komt
in,
dat,
in die voetsetappe heeft dat nog wel zin. Ja, dan moet je nog wel. Dat is nog wel handig als je vooraan begint. Want ja, die rijdt gewoon meteen. De eerste ramp is gewoon meteen 15-16%. Dus dat is loont nog wel de moeite om daar vooraan te beginnen.
Ja. In die etappe in de Tour. Dat kan ik me ook nog zo goed herinneren. Alles werd opgepompt met filmpjes en plaatsingen. Geweldig en opgeroepen. Iedereen reed naar voren. Het was het startschot. Iedereen helemaal grote ogen opgepompt van de zenuwen. De organisatie dan. En die gasten die kachelen zo. Toek, 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 toek,
toek, toek, toek. Ja, knechtjes op kop.
Klein slokje koffie nog. Ja, we komen eraan.
Ja,
ja.
Nee, dat was geen succes. Ja, heerlijk. Ik zou het heerlijk vinden. Gewoon in plaats van een tijdrit, gewoon met z'n allen starten.
Ja, heel leuk. Ja, we gaan, je hebt gekkere dingen bedacht in je leven.
Nou, ik denk dat het ook niet super lang... Kijk, in de Tour hebben ze, of de ASO heeft vorig jaar wel gekeken hoe het is gegaan in de Ronde van de Toekomst. Daar hebben ze het toen wel gedaan. Die Col de la Loze, waar ze vorig jaar finished. Waar Roglic Pogacar eraf reed in de laatste zeg maar, paar dagen voor Parijs. Toen je zeker wist dat Roglic ging winnen.
15 seconden.
Die klim hebben ze in de Ronde van de Toekomst daarvoor, voor de Tour, hebben ze alleen die klim gedaan.
Maar zoals we net bespreken, dus gewoon
gewoon beneden starten, bam, naar boven.
Ja, top zeg.
Ja, het is wel grappig. Je krijgt toch andere winnaars vaak. Toch gasten die dus echt gewoon puur vermogen per kilo lichaamsgewicht misschien iets minder... misschien net iets explosiever, slechte dalers. En ik vind dat soort mensen krijgen misschien dan toch ook wel een kans. Zwifters. Het is een beetje een uurtje zwiften.
Ja, het is een hele andere soort inspanning. Ja.
Ja.
Maar het is wel aantrekkelijk. Het soort kijkers namelijk ook aantrekkelijk. Dus het is een niet te onderschatten element, vind ik. We moeten er serieus werk van maken.
Oké, is goed.
Zullen we nou eindelijk over die Giro gaan praten?
Ja.
Wil je het serieus nog hebben over al die voorvallen? Of zullen we het gewoon even over fietsen hebben?
Nou, ja, Gamma had gewoon pech. Ja. Die Sobrero had ook pech. Maar die gast van FTC, die ploegleider van FTC, zat natuurlijk echt te tukken. Cavagna, dat was echt nog wel een fout. Die verliest wel echt door een eigen fout of door een fout uit de ploegleiderswagen dat het niet goed werd aangegeven.
Ja, hij vliegt over de kop, voor de duidelijkheid. Ja.
Ja, hij gaat gewoon die bocht in, duidelijk met het idee dat de bocht naar rechts ging in plaats van naar links. Dus hij snijdt hem. Hij dacht dat hij hem gewoon binnen-buiten ging aansnijden. En uiteindelijk snijdt hij hem dus binnen. Oh, wacht, die bocht had de andere kant op. Ja, dan zat hij al helemaal naar de binnenkant. Dan kon je geen kant meer op. Nee, goed, ja, hij finisht, wat is het, 12 seconden geloof ik. Ja, dat kost hem gewoon een zegen.
Ja, duur. Anders had hij gebruik gemaakt van de pech die Ganna had. Waarmee hij op het laatst nog zijn fiets moest wisselen vanwege een lekke band.
Ja, zeker. Maar Ganna was niet fris. Was niet top. Ik had ook, het was heel knap natuurlijk dat hij nog zo hard reed met fietswissel. Maar ook zonder fietswissel waren ze nog best wel enigszins in de buurt gekomen. Dus ik denk wel dat er voor de wat langere tijdrit in Tokio, ik denk dat er de Rowan Dennis'en en de Wout van Aerts en de Tom Dumoulin's toch wel hebben gekeken met het idee van, dat was vorig jaar, leek hij wel een streepje beter te zijn. Al was dit natuurlijk wel na een Giro waarin hij heel veel heeft gewerkt en moeten werken voor Bernal. Maar Cavagna zou normaal gesproken ook enigszins wel in de buurt zijn gekomen. En dat vind ik op zich nog wel verrassend. Wel opvallend dat Quickstep dus nu naar huis gaat zonder één etappe-overwinning.
Ja, verrek. Dat is zo.
Ja, dus geen...
Evenepoel
naar huis natuurlijk. Almeida, dit is hartstikke goed gedaan. Die is nog wel een heel eind teruggekomen. Achteraf. Maar dat is echt achteraf. Heel flauw om dat nu te zeggen. Maar achteraf had hij meegedaan aan het podium als hij niet had gewacht op Evenepoel. Waarschijnlijk. Maar goed, ik denk dat hij het dan alsnog niet had gehaald. Want hij zit ook ergens in een vlucht en hij pakt heel veel tijd terug omdat hij ver achter stond.
Ja.
Dus dat kan je eigenlijk niet zeggen. Dus dit spoel ik terug. Almeida knap teruggekomen. Ja. Almeida knap teruggekomen in het klassement. Maar ja, voor Quickstep is het 0 zegers. Terwijl ze dan wel de ploeg hadden waarvan je van tevoren dacht, zo nu.
Ja, die waren wel klaar voor 2-3 etappe-overwinningen.
Ja. Ja. En dat is toch wel, ja, als ik vond, als je de Giro als geheel neemt, vond jij het dan heel spectaculair? Of vind je een hoe zou je hem, hoe ga je deze herinneren?
Als de Giro van de vluchters.
Ja.
En het spektakel zat in de onverwachte, onbekende winnaar. Verder hebben wij natuurlijk afgelopen woensdag een heel pleidooi gehouden van 12,5 minuut. Om toch echt wel te zorgen dat die misschien nog wat spannend was voor de gemiddelde kijker. Inclusief jij en ik zelf.
Nou, Caruso heeft echt nog wel een... Die heeft echt het nog wel geprobeerd.
Jawel.
Jeet ook wel, maar...
Maar heb je die bagagedrager van Martinez gezien?
Ja, nee, maar dat zeiden we. Dat was natuurlijk wel. Dat hebben we toen ook wel bijgezegd. Ja. Wat moet je in die etappe? Ik vond dat Caruso er nog echt heel veel van maakte.
Fantastisch.
Maar in die etappe, ja. Bernal was 2 weken, of iets meer dan 2 weken, was hij echt de beste renner in koers. En na die regenrit. Die regenrit waar die 2 grote beklimmingen uit werden gehaald. Heeft hij of iets opgelopen of het is een dip in zijn vorm. Maar de laatste paar bergtappers was het toch wel schrapen. En als hij het nog een keer had gedaan, wat hij deed in die etappe, dat hij echt parkeerde in het wiel van Yates, dan was het nog spannend geworden.
Ja.
Maar dat vind ik wel knap van hemzelf en van zijn ploeg. Dat ze hem wel meteen hebben ingeprent. Oké, die laatste etappes schakelen we over op een ander plan. Dus waar hij in de eerste 2,5 week de hele tijd heeft gezegd, ik wil tonen dat ik de beste ben. Dat zei hij ook na die etappe die hij won in de regen.
Ja.
In Cortina d'Ampezzo. En dat wilde hij eigenlijk ook op het moment dat Yates ging in op Segadiala.
Montezon Golan deed hij het ook.
Ja, Ja, hij wilde tonen dat hij wilde eigenlijk was heel veel bezig met tonen dat hij de beste was. Misschien wel te veel. Misschien dat hij daar ook wel af en toe te veel energie mee verspeelde. Maar, en ja, op een gegeven moment toen hij één keer was geblokkeerd en in de wiel van Yates moest gaan zitten en in één keer een minuut kwijt was. Toen hebben ze hem ook bij de ploeg dus gezegd, oké, maar nu gaan we het anders aanpakken. Nu vertrouw je dus ook gewoon op je ploeggenoten. En nu is de show is over. En nu moet je het gewoon naar Milaan brengen. Dus dat was wel volwassen. Zeg maar, zoals goede ploegen in de Champions League potjes kunnen uitspelen als ze niet meer helemaal fris zijn. De deur dicht achter en de bal rondspelen. En dan krijg je misschien nog eentje tegen, maar je staat toch met 2-0 voor. Zo heeft hij het eigenlijk naar Milaan gebracht. En dat vind ik wel getuige van volwassenheid. Ik vond het wel slim en verstandig hoe ze hebben gereden. Ook die rit waarin Caruso ze echt onder druk zette. Want dat was echt nog wel een serieuze aanval. Komt hij daar nog een minuut dichterbij. Of rijdt hij een minuut verder weg en komt hij een minuut dichterbij in het klassement. Dan wordt het echt nog een strijd in Milaan in die tijdrit. En dan weet je nooit wat er gaat gebeuren als mensen onder druk staan.
Nee, en die druk die was vandaag toch niet echt helemaal aanwezig, omdat het verschil
groot was. Ja. Nee, ja goed, dan kan hij gewoon... daarvoor zijn die jongens natuurlijk ook gewoon... daarvoor kennen ze hun lichaam te goed. Ja, als je niet op de limiet hoeft te rijden, dan weet je waar je dingen over hebt. En hoef je niet keihard door de bocht om overal risico te nemen. En dan sta je nog net even met wat minder zenuwen aan de start. Dat heeft er nooit in gezeten. Dat was wel meteen duidelijk na die zaterdagrit. Maar ik vond wel echt heel knap van Caruso dat hij het durfde van afstand. En dat prachtige tikje op de rug van Bilbao.
Ja.
En voor die jongens van DSM trouwens ook. Die staken de lont echt in kwijt hadden.
Ja, die begonnen ermee. Met de hele ploeg op kop. En toen met z'n drieën weg. En, ja.
Ja. Nou ja, goed. Ja, Bernal had gewoon ook wel echt veruit de sterkste ploeg in koers. En die Martinez was...
Dat was goed, zeg. Ja. Hey, maar is Bernal terug waar hij was?
Nee, dat vind ik niet.
Waar zit hij? Dit is een buitengewoon moeilijke inschatting. Maar...
Ja, dat is wel echt lastig. Het is ook een ander tijdsgevricht bijna. Hij was, toen hij de Tour won, was hij ook niet de beste in koers 3 weken lang. Toen was hij vooral de beste in koers boven 2000 meter. En sloeg hij daar echt een slag. Maar ja, toen, daar zijn ook etappes geweest, zeker in het eerste deel van de Tour, waar hij echt moest passen. En waar hij tijd verloor. En ja, ook omdat die rit naar Tienje werd ingekort, weten we eigenlijk nooit hoe die Tour anders zou zijn verlopen. Want dat was zeker een aanval voor zichzelf. Maar daar had hij ook zomaar kunnen worden teruggereden in het middenstuk, een tussenstuk met Tienje. En had misschien Geraint Thomas wel die Tour gewonnen. Maar de Bernal die we om die Tour, zeg maar voor die Tour ook zagen, dat was toch wel een Bernal die wat meer overschot leek te hebben. Zoals die eigenlijk in de eerste 2 weken van deze Giro had. En ja, hij is nu toch wel weer, in de laatste week was hij toch af en toe wel kwetsbaar. En ik denk dat het niveau in deze Giro was echt wel hoog. En soms heel hoog. Yates had een paar van die uitspattingen. Zoals op Alpe di Mera, die etappe die hij echt won.
Ja,
ja dat was echt een Yatesiaanse uitspatting. Daar hebben we het voor de Giro ook nog wel eens een keer over gehad. Omdat dat het zo'n gekke renner is. En dat het soms lijkt alsof de ene dag... alsof ze misschien wel met... Ja, de ene keer fietst Adam en de andere keer fietst Simon, zeg maar. En de ene is heel goed en de andere net iets minder. En niemand heeft het in de gaten dat het... dat het er 2 zijn. Want ja, het is soms echt zo'n groot verschil in zijn prestatiecurve.
Ik hoop overigens wel dat het echt een keer waar blijkt te zijn.
Dat zou echt
dat wel... Dat ze dat van een paar jaar hebben gedaan. Van een carrière. Ik hoop het, helaas.
Ja, het is gewoon een hele rare... Het is gewoon een rare renner. Ja. Dan is die, soms is hij dan heel goed. In de regen was hij een paar keer heel slecht. Nou, er zat een soort van logica in. Dat hij slecht tegen de kou kon. Maar ja, dan in die etappe die Caruso won, was het ook ineens over. Het is een vreemde renner. En hij heeft nooit echt Bernal serieus kunnen bedreigen.
Nee.
Maar ja, Caruso was natuurlijk ook niet... Die was van tevoren al bedacht als knecht van Landa. En dan misschien zelf nog een keer 10e worden. Wat hartstikke knap zou zijn. Maar dat hij dus tweede wordt in deze Giro. En Vlaashoff uiteindelijk nog tussen de vierde. Ja, die hebben we gewoon eigenlijk... De eerste week hebben we die gezien. En verder heeft hij alleen maar schade beperkt. Ja, ik vond niet een... Ik denk dat het... Als Bernal naar de Tour was gegaan... Dan was hij ingeblikt en afgeslacht door Pog en Rog. Ben ik bang.
Ja, oké. Okay. Dus daar zit hij nog ver vanaf. Dat is wel duidelijk.
Ja, maar ik denk wel... Dat wisten ze van tevoren. Daarom heeft hij ook voor gekozen voor de Giro.
Ja.
En daarom... ja, weet je wel... Ineos rijdt ook gewoon voor de grootste prijzen in het jaar. En die hebben wel echt duidelijk gekozen voor... ja, eigenlijk voor het ontlopen van het duel naar Pog en Rog. En dan is het nu aan, mogen Thomas en Hart mogen dat gaan uitzoeken in de Tour. Ja, die zijn in principe echt wel minder. Ik zou het echt heel verrassend vinden als die echt in de buurt zouden komen van Pog en Rog. Ja. Die lijken er echt wel bovenuit te steken. Dus ja, Ineos lijkt ook wel een beetje eieren voor zijn geld te hebben gekozen. Door te zeggen, oké, weet je, dan stoppen we Bernal in de Giro. En dan winnen we die ronde. Dan hebben we in ieder geval een grote ronde gewonnen.
Ja.
En dan zien we het wel in de Tour. Ja, het zou meegenomen zijn als ze daar nog echt in de buurt komen. Maar daar moeten wel echt, er moeten wel gekke dingen gebeuren als dat wil gebeuren, denk ik.
Maar ik mag toch aannemen dat ze die Martinez nu flink op vakantie sturen en dan gewoon weer opstellen?
Ik weet niet wat hij eigenlijk rijdt.
Ik weet het ook niet, maar goh. Jezus, ik was echt... hij heeft wel eerder goed gereden, maar wat een... geweldige aanblik was dat.
Hoe hij dat was wel MVP, hè? Van de Gio.
MVP,
dat was echt wel de knecht. Ja. Casa Biegel was trouwens ook goed, hoor. Die reed ook echt heel lang, heel hard op kop elke keer.
Ja. En veel langer dan andere jaren ook. Die is er wel eens eerder vanaf gegaan in het treintje, zeg maar.
Ja, nou goed. Ja, ze hebben natuurlijk wel ook nog Poort in de Tour. Ik denk niet dat Martinez naar de Tour gaat, eerlijk gezegd. Ze hebben best wel ook een goed. We hebben een tourploeg van Ineos dus met Thomas en Poort en Hart. Nou, best wel een serieus ploegje.
De Engelstalige.
Carapaz, weet niet, wat doet die?
Ja, die zou wel rijden, toch? Die wint gewoon twee etappes. Zoek jij Carapaz even op. En dan ga ik even vermelden. Als we het nou over Bernal hebben, vind ik toch dat we dat erbij moeten vermelden. Hij wint natuurlijk de Giro. De roze trui brengt hij naar Milaan. Maar hij wint ook... het jongerenklassement.
Ja.
Dat is natuurlijk... Dat moeten we ons wel even blijven beseffen bij dit soort gasten.
Pog
en Bernal en dat soort jongens. Ja. Sagan wint overigens de puntentrui. Het is hem gelukt.
Ja. Met wel een beetje on-Sagans eigenlijk. Zeker die laatste week.
Nou, op hij zijn heeft die... tandvlees, toch?
Ja, het was echt wel door... Door dus de punten eruit te pakken en daarna dus ook echt zo defensief mogelijk te koersen. Dus echt te zorgen dat elke dag een ontsnapping wegreed. Waar hij in het verleden dan echt nog voor die ritzegen zou gaan en voor extra succes. En zijn hele ploeg nog op kop zou zetten om het laatste paar klimmetjes alle sprinters overboord te gooien. De vlucht terug te pakken en dan zelf te winnen. Of mee te schuiven in de vlucht, had ook nog gekund. Weet je, onderweg punten pakken en zo. Heeft hij allemaal niet gedaan eigenlijk. Sterker nog, hij werd nog beboet terecht. Omdat hij op een hele vervelende manier probeerde om renners te intimideren die wilden demareren. Dat was ook echt, dat is echt diva gedrag. Het is echt super irritant. Dat is Mario Cipollini jaren 90 gedrag. Weet je wel? Denken dat je alles kunt maken en denken dat je zeker tegen renners van kleinere ploegen dat je naast ze kunt gaan rijden en ze kunt trash-talken. Dat ze niet mogen demareren. Dus ontzettend naar, verdette, diva-achtig trekje.
Prachtig, man. Prachtig. Niet zo negatief.
Vind je het mooi?
Nee, ik vind niks. Maar ik dacht, ik kies de andere kant van dit verhaal.
Nou ja, dat is echt... Ja, renners ontzeggen, het recht ontzeggen dat ze mogen koersen. Ja, dat vind ik echt... Dat hele, we gooien de weg breed en zo... en dan niemand er langs laten en iedereen... Dat vind ik ook niks. Laat iedereen lekker koersen.
Nee, maar Sagan toont hier... Dit is het ultieme bewijs van de kwetsbaarheid op dit moment.
Ja. Het is ook een van... Er was ooit in de Tour van... Ik denk dat het moet ergens begin 2000 ergens zijn geweest. Een hele, hele, hele oude tour. En ja, er was uiteraard weer allerlei gedoe over doping. In aanloop naar die tour. En er waren wat Franse ploegen die zich kritisch over uitlieten. Over de Franse, of over de Italiaanse en Spaanse. En ploegen die zo'n dubieuze imago hadden. Die zeiden, ze maken een sport kapot en dat soort dingen. En toen reed er één renner weg. In zijn eentje. En er wilden toen allemaal renners naartoe springen. En die werden op dezelfde manier eigenlijk teruggepakt door de grote leiders van dat peloton, zeg maar. Dus daar gingen ze naast rijden of die trokken ze aan hun shirt en zo. En die zeiden dus, nee, deze gast rijdt voor een Franse ploeg. En we gaan hem nu de hele dag laten spartelen in zijn eentje. Tot hij helemaal dood is. Er stond een hele harde tegenwind. Dus die gast in zijn eentje was helemaal kansloos. Die moest de hele dag in zijn eentje. Reed hij dan een paar minuten voor het peloton uit. En eigenlijk in de laatste, weet ik veel, 40 kilometer haalden ze per ongeluk bijna al terug. En het peloton ging steeds langzamer rijden omdat ze hem niet terug wilden halen. En op een gegeven moment reed die eenzame renner. Die reed misschien nog 25 per uur. En de peloton dus ook. Dus die reed dan 30 seconden achter. En die reed dan ook 25. Om hem zo lang mogelijk laten spartelen. En hem echt een soort te vernederen. Nu wil jij natuurlijk weten wie die renner was.
Nou, aan je verhaal te horen. Ken je goed genoeg.
Eén gokje mag je doen. Hij reed voor Covidis.
Nou, ken ik hem überhaupt?
Ja, je kent hem.
Oh, Titi Vöckler.
Nee.
Ik heb geen idee of die voor Covidis gereden had. Maar ik zag je gezicht op de Zoom-verbinding. Ik dacht, die kant gaan we op.
Ik zit te kijken welk jaar het was.
Maar het was geen Fransman.
Nee, het was geen, hij reed voor wel van
hij reed voor een Franse ploeg, maar het was geen Fransman.
Poeh. Dat was de Tour 2006, denk ik.
Hmm. Nee, bij COVID is ik heb geen idee, joh.
Het was Bradley Wiggins.
Oh, serieus?
Ja.
Nou, dat is karaktervormend geweest.
Ja. Ja, die hebben dus de hele dag eens eentje voor het peloton uitlopen laten krioelen.
En toen dacht hij, deze wedstrijd win ik ooit.
Dat wist toen natuurlijk helemaal niemand.
Jullie zakken er maar in.
Ja. Nee, dat was toen nog gewoon een soort halve baanrenner. Ja. Om even terug te komen op Ineos. Die gaan ook met Carapaz.
Ja, nou, naar de Tour. Dat lijkt me logisch. Ja. Bradley Wiggins, die heeft toch ooit nog met Elijse, de duo Normande, gewonnen?
Ja, met Michiel Elijse misschien een te grote. Ja. Dat klopt wel. Niet Michiel dankzij. Was erbij.
Ah, hij kan zich niet verdedigen, maar hij lachte ook.
Dat hij überhaupt het wiel toen kon houden van Bradley Wiggins, dat was echt een prestatie op zich. Maar volgens mij heeft Michiel, wat zei hij, 2 keer overgenomen?
Ja, 2 keer zegt het verhaal. Nee. Ja.
Het is eentje geklaard. Ja. Staat gewoon in de palmarès hoor. Winnen is winnen.
Nou, vind ik ook. En ja. Dan de openingstijdrit van de 1-1 Tour. Het is een van de weinige prijzenkasten die ik uit mijn hoofd weet. Die van Michiel Elijzen.
Ja. Ja, ik zou het een moord doen. Het is gewoon twee van dat soort overwinningen. Prachtig.
Ja.
Hey, heb jij het al gezien? Aflevering 1.
Ik heb het nog niet gezien.
Ik ook niet. Ik ga straks lekker kijken. Weet je dat?
Ja, dat is. Jij doelt op die heerlijke Netflix-serie. Nee, ik kreeg de melding en toen had ik 1 window of opportunity. En die ging zo. Ziende ogen verdween die op vrijdagavond. Pats, weg. Helaas. Staat in 1 keer de hele serie erop of zitten ze ons een beetje te pesten en krijgen we wekelijks een ander?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Okay.
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik wacht zo tot ik een onbewaakt moment de zapper kan bemachtigen en dan...
Nou, je hebt op dit uur heb jij niet veel concurrentie. Ik kan me niet voorstellen.
Ik demareer als Valverde.
In zijn beste jaren.
Als hij zag dat Quintana in de problemen zat.
Waar zit jij eigenlijk, joh?
Zeg je?
Waar zit jij eigenlijk?
Waar zit ik?
Ja.
Ik zit nu op de deurmat. Een halletje.
Oh, wat is dit ook een glorierijk bestaan, hè?
Ja.
Echt goud wat er blinkt.
Alles wat je nodig hebt.
Ben je blij met je nieuwe fiets?
Zo.
Ik zag dat ding op Instagram voorbij flitsen. Het deed je wel een beetje pijn. Heb je ook een nieuwe zonnebril erbij gekregen? Want het reflecteerde aardig in mijn ogen.
Ja, ik ga even niet zeggen. Want ik doe alsof ik morgen heel hard moet werken. Maar ik denk dat ik morgen lekker 's ochtends, als ik de kinderen naar school heb gebracht, op mijn fiets stap en lekker een rondje Markermeer ga doen.
Ja, terecht. Ik zou IJsselmeer doen en dan appen. Sorry, je bent toch wat laat.
Ja, ik kan even geen column schrijven. Oh. Luister toch niemand naar verder? Hè?
Die column leest niemand.
Nee, toch? Maar nee. Ja. Oké.
Goed. Dan zijn we er doorheen, hè? Woensdag. Zijn we er woensdag? Slaan we over? Doen we even wat minder? Ik vertrek zaterdag overigens, voor jouw informatie, vertrek ik richting de Ronde van Zwitserland. Met cameraman. En Daniel Dwarswaard. Dan gaan we die kant op. Voor Rentrée Dumoulin. En ja. Mathieu van der Poel.
Ik ben benieuwd.
Ik ook.
Spreek je dan maar Zwitserland
wel? Woensdag wel of niet? Ja, wel even.
Zeg je?
Woensdag doen we er eentje. Hè?
Kortje dan.
Kortje. Oké. Okay. Helemaal goed. Zijn we er klaar mee? Ja.
Hoi.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.